elkander te zien. Het Psalm 24 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 24. Wie klimt den berg des Heeren op? Wie zal die God gewijden tap voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpand en geen bedrog pleegt in zijn eten. Psalm 24, het tweede en het derde vers.
Verkeerd hebben in de beheerlijkheden onze vleesjes
Ik doende de willen des vlees en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom zijner genade. Door de hoedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, opdat we in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenk dat gij de eertijds heidenen waart in het vlees. En die vooruit genaamd wordt van wet van degenen die genaamd zijn de snijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, er ene hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus zijt gij, Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden een gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheids gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden, in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf en tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd u, die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben we beiden de toegang door een geest tot een vader. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten God. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Here. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede God in den geest des verre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, gebracht ons aan de middag van deze Sabbatdag nog rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigen. getuigenis. De hemelen die vertellen Gods eer. Het uitspansel dat verkondigt zijner handen werk. En dag aan dag stort overvloedig spraak uit. En de nacht aan de nacht om de wetenschap. Maar och, wat zijn wij blind en dwaas, onopmerkzaam, lusteloos, behoefteloos, betrekkeloos, indrukkeloos, goddeloos. Maar och, aanschouw ons in deze middag. Niet in onszelf, maar zie ons aan in de Zoon van uw goddelijk en eeuwig welbehagen. En wil om zijnen te wil over ons uitstorten de geest der genade en der gebeden en der dankzegging. En die geest die levend maakt. Maar ook die geest die verlevendigt, wat anders zekerlijk sterven zal. Och, verblijft onze ziel in deze middag door uw inkomst en door uw overkomst. Waar het alleen uw komst is die ons heil volmaken kunt. In het lezen, in het prediken, in het horen, in het zuchten, in het vluchten. We hebben u in alles van nodig. De discipelen die hebben gezegd, Heere, leer ons bidden. Och, dat we nog geleerd mochten worden door uw goddelijke geest. Om nog in waarheid en oprechtheid met ons hart, onze noden en behoeften met biddingen en smekingen en dankzeggingen bij u bekend te mogen maken. Gij zijt door de volheid zelf, die al genoegzame en die volzalige, die nooit vermindert. Met het uitdelen van uw gaven, want die volheid die in God is, die is onuitputtelijk. En dat wij de volheid van Christus ook in deze middag genade voor genade mochten ontvangen, en bij het overdenken van uw getuigenis, opdat het nog geopend mocht worden en dat het nog voorgedragen werd naar de zin en mening van uw goddelijke geest. Bestuur onze mond en tong en lippen en open ze nog door uw kracht. Zo zal mijn mond gestaag uw lof vermelden. Wil de waarheid in deze middag nog inbrengen en nog indrukken en nog overdrukken in de harten van degenen die hier nog nederzitten. We zijn allemaal even arm en we zijn allemaal even ellendig. Of we het weten of niet weten, geloven of niet geloven. Maar dat is het wat geen uw woord verklaard heeft. En niemand kan een ding aannemen tenzij dat het hem uit de hemel gegeven wordt. We kunnen zelfs nog niet luisteren. We kunnen onze gedachten er nog niet bij krijgen. Omdat ons hart er zo verre vanaf is. Maar wil in deze middag ons nog door die geest vatbaar maken. Opdat het toch niet mocht zijn en ploegen als op rotten. Een zaaien tussen de doornen. Maar dat er nog wonderen mochten verheerlijkt worden in het midden van ons. En dat dode zondaren nog horen mochten de stemmen des Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat alle gronden buiten die enige grondslag Christus nog genadiglijk ontdekt mochten worden. Totdat we tot bewaard zullen worden voor zelfbedrog. En we straks niet met een ingebeelde hemel in de helle zullen zinken. Gedenk aan uw volk waar het beginsel van dat werk ingebrocht is door God en Heilige Geest. Wek ze nog eens op. Breng ze nog eens in de gemis. Vervul het nog met uzelf en bevestig uw eigen werk. Vertroost de harten van uw gunstgenoten. Opdat ze in deze middag nog ervaren mochten dat de blijdschap des Heeren de sterkte zal zijn. Wettig verhinderden, zieken en kranken, bedroefden, beproefden, weduwen en wezen, ellendigen, door uw aanbezochten in gevangenissen, in gestichten, we dragen zalen op aan het gerommel uw ingewanden. Ook die dochter die in deze middag weer naar het ziekenhuis gebracht zal worden, voor de zoveelste maal in haar leven, och, je mocht dat arme kind nog gedenken. Dat er nog eens wat uit geboren mocht worden, dat de eeuwigheid zal verduren. Opdat het toch niet altijd zijn zal, ik heb ze geslagen en ze hebben geen pijn gevoeld. Maar heilig het nog eens ook tot ondersteuning voor de hart. En kon het zijn ook voor de ouders die erin meedelen. O, gedenk ook aan hun nog te samen bij het klimmen van de jaren. Die met ons niet vergaderen kunnen. Gedenk ze nog en bezoek ze nog. En die niet te willen, trek ze nog onder de waarheid. Eer dat het voor eeuwig te laat zal zijn. En die zuster der gemeente die weer met ons nadat ze in het ziekenhuis was, weer mag opgaan onder uw woord, sterkter zwakke krachten. En in zonderheid heilig het voor de zielen, opdat de drukking van de neus bloed en de drukking van de melk boter mag voorbrengen en het tot lof en ere van uw naam mag verstrekken. Vervul de vele noden nog, ze zijn zo menigvuldig, dat we het toch in orde niet kunnen verhalen. Maar God kent een weg en der vrome gemoed. Hij draagt zorgen voor hen en voor de goed. Die zullen ze wel gelukzalig wezen. Maar na de maal dat onze God geprezen, op der goddeloze wegen niet en af. Zij en haar doen werden tot niet gebracht. Gedenk nog uit de hemel de vaste plaats uw woning. Laat er nog eens wat vallen. Dat mocht blijven liggen. En dat nooit meer weg zal genomen worden. Maar dat blijft tot in een eindeloze eeuwigheid. En dat alles in de verzoening van onze zonden en in de betoning van uw goddelijke trouw, liefde en genade om het bloed des eeuwigen verbonds om Jezus willen. Amen. Psalm 51, het zesde en het zevende vers, inmiddels wordt gecollecteerd. Psalm 51. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, de blijdschap weer doe op uw heil mij hopen. Laat mijn gestel sterk door een edelen geest te volvaardig het pad van uw geboden lopen. Psalm 51, het zesde en het zevende vers. David in de psalm waaruit we gezongen hebben, smeekte: neem uw heilige geest niet van mij. Hij mocht door de genade des heiligen geestes bewustheid in zijn ziel omdragen, dat die heilige geest hem was geschonken. Maar daar was ook een bewustzijn in zijn hart vanwege wat er achter hem lag, vanwege wat voorgevallen was, dat hij die heilige geest had verzondigd. En toch in de derde plaats een bewustheid in zijn hart van de noodzakelijkheid dat die heilige geest bij hem zou blijven. Al zou God van die man alles ontnemen, zijn paleis, zijn rijk, zijn goederen, zijn kinderen, dat had voor die man niet zo erg geweest als het missen van de Heilige Geest. Neem uw Heilige Geest, zegt hij, niet van mij. Want wanneer dat zou gebeuren, dan zag die man voor zichzelf niet anders. Met al wat er gepasseerd was, en met al wat er doorleefd was, dat hem voor eeuwig zou wegzinken. Hij kon die heilige geest niet missen. Van ogenblik tot ogenblik. Omdat hij een weinig voor zijn ziel had leren kennen van de noodzakelijkheid van die heilige geest. Ook in het toenaderen tot Gods troon, met al zijn noden en met al zijn schulden en zonden, met al zijn moeite en met al zijn verdriet. Vanmiddag wensen we met de hulp van Gods iets te zeggen over de waardij van de Heilige Geest in het naderen tot Gods troon en tot Gods hart. Onze tekst, die kunt u opgetekend vinden in het voorgelezen kapitel, de brief van de apostel Paulus aan die van Efeze, het tweede hoofdstuk en daarvan het 18e vers, waar Gods woord al dus luidt: want door hem hebben wij beide de toegang, door één geest, tot een Vader. Tot dusverre. De apostel spreekt in deze tekst van een ontsloten toegang. Ten eerste tot een Vader, ten tweede door Christus en ten derde door één geest. Of de toegang tot een Vader bezien ten eerste als een grote weldaad. Ten tweede onderzoeken
wie daartoe verwaardigd worden. Ten derde door wie die toegang wordt ontsloten. En ten vierde op welke wijze er gebruik van die toegang wordt gemaakt. Dat zijn onze gedachten die we een weinig wensen te ontwikkelen. Het verband van de tekst, daar zullen we niet zoveel van zeggen. Ten eerste, Efeze was in het jaar 51 gesticht op de tweede zendingsreis van de apostel Paulus. Het waren meestal heiden die er woonden en een kleine nederzetting van de Joden was er ook te vinden. Maar de een zowel als de ander was totaal vervreemd van God en van Christus. De heidenen wisten er niet van en de Joden die hadden er ook geen kennis aan. In het jaar 62 heeft een apostel vanuit de gevangenis in Rome deze brief aan de gemeente van Efeze geschreven. Hij heeft geroemd de grote genade en de grote weldaden die God aan die mensen had geschonken. Ze waren levend gemaakt daar ze dood waren in de misdaden en de zonden, omdat ze uitverkoren waren van voor de grondlegging der wereld. Ze waren met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Ze waren uit genade zalig geworden. Ze waren in Christus nabijgebracht. En nu hadden ze ook door Christus een toegang tot een vader. Om deze tekst recht in zijn verband te bezien en te beschouwen, dan is het wel noodzakelijk, geliefden, dat we vanmiddag iets zeggen over het grote voorrecht en over de grote weldaad om een toegang tot een vader te mogen hebben. Het woord vader, dat komt in Gods woord in verschillende betekenissen voor. Het komt voor als een naam die gegeven wordt aan het goddelijke wezen, waar de andere personen in begrepen zijn. En de naam Vader wordt ook in bijzonder gegeven aan de eerste persoon. En in die betekenis, in die laatste betekenis, hebben we in deze tekst de vadernaam te verklaren. Daar in deze tekst van de andere personen afzonderlijk wordt gesproken. We hebben hier in deze tekst, dat heb je wel opgemerkt, een samenvatting van het werk van de drie goddelijke personen. Want door hem, dat is door Christus namelijk, hebben wij beide de toegang. Wij beide, dat betekent hier de Joden zowel als de heidenen. door één geest. Er is maar één Heilige Geest. En die ene Heilige Geest, die heeft zijn aandeel in het werk der schepping, zowel als in het werk der verlossing en der zaligheid. Want door die Christus hebben we beiden de toegang door één geest. Opmerkelijk dat er in die tekst niet staat, want met hem hebben we beide de toegang door één geest tot een vader. Met hem. Waarom zou er niet staan met hem? Waarom staat er hier door hem? Als er stond met hem, dan was Christus geen volkomen zaligmaker. Met hem, dat betekent, dan zouden wij ook nog een stem in het kapitel hebben. Dan zouden wij er ook nog wat in te zeggen hebben en aan toe kunnen voeren. Maar dat wordt alles buitengesloten en uitgesloten. Het is hier alleen zuiver wat op de voorgrond komt vanmiddag. De drie goddelijke personen met uitsluiting van de mens. En van al hetgeen wat van de mens is. Een toegang tot den Vader. We hebben reeds opgemerkt dat we hier de vadernaam moeten gebruiken en verklaren ten opzichte van de eerste persoon. En wanneer je dat nu vasthoudt, dan komt je weer tot drieërlei ondergedachten die uit deze tekst vloeien. Want we weten dat de eerste persoon in het goddelijke wezen, dat hij vader genoemd wordt uit kracht van eeuwige generatie. Ten tweede uit kracht van wondervolle schepping. En ten derde uit kracht van genadige herschepping. Over het eerste stuk, daar zullen we zeer kort over wezen, omdat we er weinig van kunnen zeggen. Dat is een grote verborgenheid waar wij met ons verstand niet in kunnen dringen en niet in kunnen komen. Er staat in Psalm 2, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dat is een zaak, de generatie die zonder begin is en die ook nooit ten einde zal nemen. Omdat wij eindige schepsels zijn, kunnen wij dat niet bevat. Al wat wij, waar wij over kunnen denken, dat is over iets wat een begin heeft en over iets wat tot een einde komt. Maar wij kunnen met onze kleine gedachten en met ons verstand, vooral dat verduisterd is vanwege de zonde, kunnen wij ons daar eigenlijk geen voorstelling van maken wat dat is. Je weet dat in onze dogmatiek wordt een onderscheid gemaakt tussen de onmededeelbare en de mededeelbare eigenschappen. Zoals die onmededeelbare eigenschappen in God zijn, is er absoluut en dan ook absoluut niets van in enig schepsel. Wat de mededeelbare eigenschappen betreft, verstand, wil en macht, daar was in de staat der rechtheid iets van te zien in Adam, die geschapen is naar het beeld Gods. Maar na de val, dan is een mens God kwijt en zijn heerlijkheid kwijt en zijn beeld kwijt. Een mens, de staat hier in de Bijbel, in de kapitel dat er onze tekst uitgenomen is, zonder God in de wereld. En als een mens er enig besef van krijgt, door de verlichting van de Heilige Geest, dan zal hem tot de conclusie komen dat hem niet anders als een waan gedrocht is. Een waan gedrocht. In een van de versen van Lodestein staat, misvormd door duizend zonden. En dat is nu de menskracht in zijn val. Nu wordt in Gods uitverkoren volk Gods beeld hersteld. Maar die herstelling van dat beeld, dat is aanvankelijk. In de hemel, dan zal Gods volk verzadigd worden met Gods beeld. In de hemel. Maar hier is het. Wij kennen ten dele. En we profeteren ten dele. Die koningin van Scheba die zei. De helft is me er niet van aangezegd. En het is een wonderlijke zaak, geliefden, hoe meer dat het God behaagt om er ons van te leren en er openbaringen van te geven, hoe meer dat we tot de conclusie zullen komen, hoe weinig dat we ervan weten, hoe weinig dat we ervan beseffen. Ik sprak daar zo even over het onderscheid dat onze vaderen gemaakt hebben tussen de eigenschappen Gods. Maar wanneer je het vanzelf recht beseft, Hellenbroek die zegt, God en zijn eigenschappen zijn één. Ze zijn van elkander niet te scheiden. En dan is er, als je het recht zien mag, en dat is ook op Gods woord gegrond, dan is er eigenlijk maar één eigenschap in God. En wat is die ene eigenschap die er in God is? Dat is dat Hij God is. In Jesaja staat er tweemaal. Gij zijt mijn getuigen dat ik God ben. En in Psalm 90 van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Wat verstaan we nu onder de generatie? Onder die generatie die niet stoffelijk is, maar geestelijk, verstaan we dat God als Vader van eeuwigheid tot in eeuwigheid hetzelfde goddelijke wezen aan zijn zoon mededeelt. En toch is dat die generatie een inblijvende daad in het wezen Gods. Want alle generatie die plaats heeft op de wereld brengt een aparte persoonlijkheid teweeg. Een aparte persoonlijkheid. Maar dat is niet in deze generatie. Want de Vader is in de Zoon en de Zoon is in de Vader. Ik en de Vader zijn één. Het is maar een paar woorden wat ik ervan stamelen kan vanzelf. Maar het is zo'n oneindige diepte dat we er duizenden, nee, niet duizenden, maar dat we miljoenen mijlen van de werkelijkheid af moeten blijven. Waar we alleen terecht kunnen komen, dat is dit in Psalm 68. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw vreemde heiligdom, aanbiddelijk opgewezen. Verder kunnen we het niet brengen, mensen. Onmogelijk. Dus hij is Vader uit kracht van eeuwige generatie. En hij is Vader uit kracht van wondervolle schepping. Want het werk der schepping, dat wordt in het bijzonder aan de Vader toegeëigend. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Niet met uitsluiting en met buitensluiting van den Zoon en van den Heilige Geest. Want er staat van den Zoon dat door hem de Vader alles geschapen heeft. Door het woord des Heeren zijn de hemel gemaakt. En door de Geest zijn mond zal hen heilen. De Heilige Geest die is er ook in begrepen. Want door uw geest worden ze geschapen en zijn ze. En gij verandert het gelaat des aardrijks. Dus door wondervolle schepping is de eerste persoon Vader. Omdat hij is de schepper van alle dingen. Omdat hij is de beginner van alles. Uit hem zijn al de geslachten, beide in den hemel en op de aarde staat. En in Jacobus 1 vers 17 staat er: alle goede gaven en alle volmaakte giften, die zijn van de Vader der lichten afdalende. In die betrekking kunnen alle mensen bidden: onze Vader die in de hemelen zijt, uit kracht van wondervolle schep. Omdat wij schepselen God zijn, in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Maar in de derde plaats, hij wordt Vader genoemd uit kracht van genadige hetschheid. Dat betreft niet alle mensen. Maar dat betreft alleen de uitverkorenen. Degenen die door den Vader zijn verkoren van eeuwigheid. Degene waarin hij van eeuwigheid zijn welbehagen gehad heeft. In mensen een welgeval. De predestinatie die gaat niet over gevallen mensen. Wel in de raad des vredes en in het verbond der verlossing. Daar gaat het over de mens die gevallen is. Maar de predestinatie zelf. Dat gaat over mensen. Dat is een onderscheid. En dat onderscheid dat wordt duidelijk in de waarheid ons verklaard. Er staat geschreven dat er zijn vaten ter eer en vaten ter onheer. Vader uit kracht van wondervolle herschepping, genadige herschepping. Omdat dat volk die worden naar Gods beeld herschapen en vernieuwd. En die worden ten beelde zijn zoons gelijkvormig. Die vader die treedt op de voorgrond. Vanwege zijn vaderlijke hoogheid en vanwege zijn ontzaggelijkheid, zoals hij zichzelf openbaart in het hart en in het leven van zijn volk. Indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aannemen des persoons oordeelt, naar een ziegelijkse werk, zo wandelt in vreze de tijd uw erin wonen. En in Psalm 103, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, zo ontfermt zich ook de Heere over degene die hem vrezen. En wat we nu in die vader opmerken, voor zover dat ze zichzelf verklaart in de waarheid, dat is zijn vaderlijk vermogen. Dat is zijn vaderlijke zorg. Dat is zijn vaderlijke onveranderlijkheid. En dat is zijn vaderlijke rijkdom. Daarom spreken we van een goedertierenvader, van een barmhartige vader, van een almachtige vader, van een rijke vader en van een getrouwe vader in de hemel. Die vader die gaat zich openbaren in de zaligmakende bediening in het hart van zijn gunstgenoot. Maar vooraf dat ze hem in die verschillende betrekkingen leren kennen, dan krijgen ze hem te kennen niet als een vader, maar als een richter. En dat is een punt, geliefde, waar we wel de nadruk op moeten leggen, ook vanmiddag. Want als God met de mens begint, ik bedoel met de mens die tot zijn verstand, tot onderscheid van jaren gekomen is. God die kan een kind ook bekeren, in de wieg een kind bekeren. God die kan zijn genade verheerlijken aan een kind, terwijl het nog bij de moeder is, voordat het tot de wereld gekomen is. Jeremia die was geheiligd van de baarmoeder af aan. Samuel die was geheiligd voor de geboorte. Obadja die vreesde de Heere van zijn jonkheid af aan. David die zegt, op u ben ik geworpen, van de buik mijner moeder aan. Moet je zo wat denken? Wat de moeder dat die gehad heeft. Oh, wat weet de mens weinig van de waarheid. Och, zo bitter weinig mens. Dat er zijn ogen wel uit zijn hoofd mocht gaan. Werk. We lezen de Bijbel van dag tot dag, maar joh, het is net of om die leven. Werkelijk. Dus op u zegt en ben ik geworpen van mijn baarmoeder af aan. En van mijn moeders borst gezegd. Dus of die werkzaam ermee geweest hebben. Of die er wat mee te doen hebben gehad. Wonderlijk. Wonderlijk zei God ze weet. En als God nu met de mens begint, die tot enige kennis gekomen is, dan worden de drie dingen worden er ontdekt in zo'n leven. Ten eerste, korter of langer, een verzuimde tijd die achter ons ligt. Een hapende afgrond. Die onder ons ligt. En een eeuwig gericht dat boven ons is. Tegenwoordig zijn er zoveel verkeerde mensen. De kerken die lopen er over van. Ze zijn bijna allemaal verkeerd. Maar hij niet met die drie puntjes is gaan beginnen. En daar ben je allemaal punten op de waarheid gegrond. Daar zat een wonderwees, zat nog niet door de man van. Een verzuimde tijd die achter ons ligt. Een hapende afgrond die onder ons ligt. En een eeuwig gericht daarboven. Zal het eenvoudig zeggen. En dan moet elk mens maar eens zijn hart erbij leggen vanmiddag. Elk mens, want het kan vanmiddag wel de laatste preek wezen die hij hoort in de wereld. Hebben we wel eens ooit met God te doen gekregen in ons leven? Zijn we wel eens ooit met God in aanraking? Met een heilig, met een rechtvaardig. Nee mensen, het begint niet met Christus en het begint niet met een heilige geest. Als God met een mens begint, dan weten van geen Christus af. En je leest van 12 mensen in Efeze, in Handelingen 19, waar Paulus mee in aanraking kwam toen hij in die stad kwam. En toen hij met die mensen een paar woorden ging spreken, toen kregen dadelijk een indruk dat het mensen waren die niet vreemd van de genade waren. Maar toen Paulus met die mensen door ging praten, ze zeiden, we hebben niet eens gehoord of er een heilige geest is. En toch verkeerde mensen. Och, werkelijk, ik kan dat toch niet genoeg zeggen, gemeente. En niet genoeg de nadruk erop leggen. Maar, als God begint, een mens die weet nergens van. Nergens. Een mens die staat overal blind, steken blind voor. Ik heb wel eens gezegd hier op deze preekstoel, als God zaligmakend met de mens begint, dan wordt in de dadelijkheid, in de levendmaking, geloof, hoop en liefde in zijn hart geschonken. Die drie juwelen die nooit meer weggaan, die daar blijven liggen, voor eeuwig blijven liggen. De poort en de hel, die zullen mijn gemeente niet overwelden. En dan gaat de mens pas beseffen de werkelijkheid van het leven. En dan gaat de mens pas gevoelen het gewicht van de eeuwigheid. Als God hem gaat bekeren. Als God komt, dan wordt het werkelijkheid in een mensenleven. Dat is het vroeger nooit geweest. Nooit. Ik zal er nog wat bijvoegen om geen misverstand te verwekken. God is als schepper vrij van elk mens. Zelfs de heidenen zullen in het oordeel nooit iets in kunnen brengen tegen die allerhoogste rechter. Ik heb pas in een van onze Engelse godgeleerden daar nog een verklaring van gelezen. En die man die had verschillende punten aan. Op Gods woord gegrond, dat stellen ze een heiden, verstommen zelf voor het oordeel, zonder dat hun ooit het evangelie gehoord heeft. God die is vrij van elk mens, maar daarboven maakt God zich vrij van elk mens. In de weg der voorzienigheid, maar ook in de weg van de verlossing, in het voorstellen en in het aanbieden van de genade Gods in Christus Jezus. Daarom staat er dat Christus gezegd heeft, als ik niet gekomen ware, dan hadden ze een voorwensel, maar nu hebben ze geen voorwensel. Want het licht dat heeft geschenen, Christus is het licht der wereld. En Christus die is hier op de wereld gekomen en die komt nog op de wereld door zijn knechten. Om de volle raad Gods te verkondigen tot zalig. Elke preek die een mens hoort of die een mens leest, is er een gelegenheid om tot God bekeerd te worden. Een mens die heeft, die onder de waarheid is geboren en groot geworden, heeft de Bijbel in zijn huis. En nu moet je maar eens vragen en jezelf maar eens antwoord erop geven. Hoe vaak dat je nu in je huis naar die Bijbel kijkt. Die Bijbel, die heeft in ons huis een aparte plaats. Ik heb van Ledenboer wel eens gehoord. Die durfde nooit iets op de Bijbel leggen. Geen boek, totaal niks. Die Bijbel die bleef er altijd maar liggen. Zonder dat er ooit wat opgelegd. En ik heb er wel eens over nagedacht. En werkelijk mensen. Daar zit toch iets in, iets bijzonders in. Als we potten en pannen hebben in ons huis, daar zetten we van alles op. Maar nu dat de Bijbel, het is Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. Die Bijbel die ligt daar op de tafel of in de kast of op een plank als een getuige bij dag en bij nacht. Dat God in dat woord zijn wil aan een mens bekend maakt. De weg der zaligheid laat vrede. Verkondigt. Dat God verlossing gevonden heeft. Verzoening gevonden heeft. In de voldoening van zijn zoon. En dat die voldoening toegepast wordt door God de Heilige Geest. Dat staat allemaal in die Bijbel. En waar kan je dat nu beste aan weten, mensen? Oh, ik zou je wat vertellen. Heel eenvoudig. Als nu een mens, ik spreek nu over een mens die aanvankelijk door God bewerkt is. Want het is toch maar aanvankelijk. Een mens, dat heb ik ook wel eens gedaan in mijn dwaasheid, gepraat over doorgeleide mensen. Maar die zijn er vanzelf niet. Die zijn er niet. Ben je daar geen doorgeleide mens? Nou. Ja, maar dat heb ik toch zo vaak horen vertellen, zou je zeggen. Die man is doorgeleid en die vrouw is niet doorgeleid. Oh, er is geen mens doorgeleid. Nee. Wel is de een beetje verder op de weg naar de hemel dan de ander. Wanneer zou Gods volk doorgeleid wezen? Als ze door de doodsjordaan is. En als ze in de eeuwige zaligheid aanlanden, dan ben ze door. Maar hier niet hoor. Nee, ik ben ook in de schuld ervoor moeten komen dat ik verkeerd praat heb. Want een mens die kan niet doorgeleid wezen hier. Het is te bekennen maar ten deel en te profiteren maar ten deel. En die maakt de een is een klein stapje verder als de ander. Dat is wat anders. En daar was dus een gezelschap en daar zat een oude godzalige man en daar vroegen ze aan hoe ver dat een op de weg naar de hemel was. Het was al in de 80 die man. En weet je wat antwoord dat die man had? Bij al wat die man had gekregen van de hemel, hij zei tegen die mensen: ik heb hoop, zegt hij, dat ik aan het begin mag wezen. Ja. Ik heb hoop dat ik aan het begin mag wezen. Dat was toch zijn antwoord. Dus die man is ook niet dat hij doorgeleid was. En hij had de verhevende dag. En hersteld in de gemeenschap Gods. En toch, ik heb hoop, zeg, dat ik aan het begin mag wezen. Dus dat is toch om jaloers op te worden. Hoop. Oh, dat je aan het begin mag wezen. Want je moet rekenen. Al heb je nog zoveel gekregen, mensen. Daar is er één achter je. Oh, die je van alle kanten vastpakt. Die je van alle kanten vastpakt. Kort geleden schreef er nog een van Gods oude betroefde kinderen. Dat een gezongen had. Gij zijt toch mijn koning van oude tijd. En die zei toen klaar was met zingen, daar stond er een bij me en die zei, nou hoe ben je eraan gekomen? Hoe ben je eraan gekomen? Die zei, ik ben weer daar vastgepakt. Ja, daar ben ik weer vastgepakt. We gaan een versie zingen en dan gaan we een beetje verder nog. Want het is weer tijd. Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededoog. Op het teder kroost ooit zijn ontfermend oog. En wat er verder volgt, het zevende van Psalm 103. God begint, dan is God niet onze vader, maar dan is God onze rechter. Toen Adam gezondigd had, toen is zijn weg gevlucht. Toen eten ze zelf achter een boom verscholen. Want zijn ogen werden geopend en hij zag dat de naakt was. Had hij dan vroeger wel eens kleren gedragen? Nee. Maar die dagen dat men in paradijs in de staat der rechtheid was, versierd met Gods beeld, was hem bekleed met de heerlijkheid Gods. Zodra de mens gezondigd heeft, heeft God dat beeld van hem weggenomen. Want de mens die heeft het beeld Gods verwoest. Verwoest. En Boston die zegt in de viervoudige staat, dat bij de scheppende daad, de richterlijke daad Gods samenvalt. En wat is de richterlijke daad? Zodra als dat ongeboren kind in het lichaam van de moeder leven ontvangt, dan komt God de zonde van Adam aan dat wicht al toe te passen. Dan wordt de zonde van Adam, dan wordt dat kind voordat het geboren is al toegerekend. Ja. En dan nog, we zijn, dat doen we allemaal vanzelf, wat dan zo'n kind op de wereld en aangekleed. Oh, dan zeggen we, wat is toch een lief kind, hè? Maar het is geen lief kind, want het mist Gods beeld. Het mist Gods beeld, ja. In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren, voorwerpen van Gods vloek en van Gods toorn. Reeds van het uur van de ontvangenis af. Ja. Job, die heeft gewenst dat hij nooit geboren was. De dag vergaat wanneer ik geboren ben en de nacht waarin men zeide, een jongsk is ter wereld gebracht. En in de prediker dan staat er van geschreven, och dat ik als een verborgen misdracht nooit de zon aanschouwt. Want als dus werkelijkheid wordt mis, dat God als rechter tegenover hem komt te staan, dan is er niet anders voor hem over als om eeuwig te verteren en om voor eeuwig weg te zinken. Onder Gods recht en onder Gods toorn en onder Gods gramschap. Ik ben uw gramschap dubbel waardig. Want als het zo ver in ons leven gekomen is, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, dan is de tweede persoon ontdekt en dan is het werk van de Heilige Geest verklaard geworden. Maar als dat nu niet naar voren gekomen is en niet ontdekt in onze zielen, dan staat God als rechter tegenover een mens. En dan is ze maar benauwd. Ik mag nog wat zeggen ervan, mensen, klein weinigje maar. Ik heb in mijn jeugd een vrouw gekend. En dat die was opgegroeid als een heidin. Die wist van God en gebod niet af. Totaal niet, van de Bijbel niet, nergens van. Maar er was een jongen uit onze gemeente die trouwde met dat meisje. Tegen alle vermaningen in. En tegen alle waarschuwingen in. Maar hij ging met dat heid, met die heiden trouwen. En de tweede kind dat gedoopt werd, dat werd gedoopt door dominee Roelofsen in Roes. En toen dat tweede kind gedoopt werd, daar greep God zijn draad. Ja, gebeurde. gebeurd. Daar greep Gods in de hart. En ze kwam thuis. Ze zei tegen haar man. Ze zei, hij heeft niet gezien dat God me vastgepakt heeft. Maar die man die had niks gezien van zichzelf. Nee. Ze zei, God die heeft me vastgepakt. Ja. En toen kwam ze in de weg van overtuigen. En er was een ouderling die nu ook al in de eeuwigheid is. Die bezocht ze. Maar ze had zo benauwd, zo benauwd. Zo benauwd. En die ouderling zei tegen haar. Ik hoop dat God je bezoekt. Maar die ging weg. En daar ging ze over denken. Want ze wist van God niet af. Ja, ze dacht dat God net als een mens was. Dat dacht ze. En de man ging 's ochtends weg om te werken. O, ze zei, blijf toch alsjeblieft thuis. Blijf toch thuis, want zij ben zo benauwd. Ben zo benauwd. Maar ja, die man die ging werken. En ze ging al de deuren sluiten van voor en van achter. Van voor en van achter. En er was een meisje, ze zei, waarom doe je dat? O, ze zei, ik ben zo benauwd dat God zou komen. Maar ze zei, die slaan me straks voor eeuwig weg. En dan zat ze maar door het raam te kijken. Ja, ze dacht dat God kwam. Ze dacht dat God zou komen. Ja. Later reisde het ander vanzelf toen ze een beetje licht kreeg. Maar werkelijk, ze zat in haar huis te beven. Want ze zei, oh, als God toch eens komen zou. En op een keer daar had ze gelezen in de Bijbel. Of die man die had gelezen over die Samaritaanse vrouw. Dat Christus daar aan die put zat, aan die waterput zat. En in de, daarachter de huizen was een put, een wel waar de koeien en paarden uit kwamen drinken. En daar ging ze aan zitten. En er was een man die zei, wat zit je hier toch? Och, ze zei, ik zit te wachten dat de Heer Jezus daar komt. Maar ze zei, bij die vrouw is nog gekomen. En ze zei, nu ga ik er ook maar zitten. Misschien zou nog komen. Maar oh, wat ik nu wou zeggen is dit, mensen. Als nu God als rechter zichzelf komt openbaren. Dan is een mens bevreesd, want die kan God niet ontmoeten. Dan is het, bracht de nachten door met klaar. Ik liet niet af mijn hart en oor. Ik durf bijna niet meer te leven. Laat het zo zeggen. Een mens die durft bijna niet meer te leven. Want de dood die zit op zijn hielen van dag tot dag. Hij moet sterven. Hij moet God ontmoeten en hij kan. En nou wat een geloven kan dat is alleen. Dat het voor eeuwig kwijt is. Dat God. En voor eeuwig zou verstoten. En voor eeuwig zou verwerven. Daarom, je kan wel gerust geloven mensen. Als er nu een tijd in je leven mag komen. Ik moet maar een paar grote stappen doen vanzelf. Want de tijd is bijna verstreken weer. Maar als er nu een tijd mag komen. Met eerbied druk ik dat nu uit mensen. Dat er nu een tijd mag komen. Dat er van die grote God niet meer benauwd is. Niet meer benauwd is. Kan je het volgen? Dat er van God niet meer benauwd is. Maar dat er naar die God toe krijgt. Om onder zijn vleugel een toevlucht voor zijn ziel te krijgen. Dan is er wat naar voren gekomen. Dan hij God zijn woord voor hem gehoord. Grimmigheid is bij mij niet. Dan is er een tijd in zijn leven aangebroken. Dat een klein kruimeltje geloof kreeg. Om dat te geloven dat dat zo is. Dan is er een tijd in zijn leven aangebroken. Dat men heeft mogen geloven. Want goedertieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. Tot in het laatste nageslacht. dan is er een tijd voor hem aangebroken, dat er wat van de hemel verklaard is geworden. Loutere goedheid, liefde koord, waarheid zijn des Heeren daden, die zijn verbond ten woorden als hun schatten gadeslaan. Wil hij uw naam te weer, al mijn euvel daan vergeet. Ik heb tegen uw Heer zwaar en menigmaal. Als er van die God niet meer benauwd is, dan is er een in zijn ziel verklaard, die het rantsoen heeft opgebracht. Dan is die Christus in zijn harte verklaard, zij door het woord of door een dadelijke openbaring, dat hij aan de gerechtigheid genoeg gedaan heeft. Dan is er in zijn leven iets van die Christus in zijn zielen verklaard. Dat de Vader in hem zijn welbehagen genomen heeft. En dat nu in dat offer van die Christus, dat die Vader daarin rust. En dat nu vanwege dat offer, dat door die Christus is aangebracht. Dat de Vader zijn gunst en zijn liefde. Dan kom je in Psalm 85. Wat ik straks reeds met een paar woorden noemde. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. En nu is Gods volk, moet je eens even luisteren en goed overdenken. Nu is Gods volk nooit uit de liefde en uit de gunst de Gods gevallen. Want dat is van eeuwigheid. Maar door de diepte van de val, mensen, komt God zich nog 10.000 maal en miljoenen maal meer te verheerlijken als dat we in de staat der rechtheid gebleven waren. Maar nu zullen ze eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Ja. En van goedertierenheid en van recht zal ik zingen. O ja, door al uw deugden aangespoord. Hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord gered. Haar kracht gegeven. Die zullen als aardrijksvorsten heer. Die zullen voor die God gaan knielen. Die zullen meer en eerlijkheid gaan geven. En er is de zaak niet opgelost en toegepast. O nee, mensen. Maar er is een opening in het woord, in de beloften in Christus, in de verklaringen van de gunsten Gods in ons harten. De discipelen, dat zal ik alleen nog even noemen en dan gaan we eindigen. De discipelen die vroegen aan de Heer Jezus of ten voor de bidden wou. Maar ze voelden de afstand. Ze voelden de onwaardigheid. Daarom hebben ze aan hem gevraagd. Ze waren vertrouwd met hem. En wat heeft toen de Heer Jezus gezegd? Ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief. De Vader zelf heeft u lief. Dus nu goed begrepen, mensen, om geen misstap te maken. En verkeerd op te vatten. Wat nu de eigenschap van de zaken betreft. Dan krijgt Gods kind zelfs in de bekommering. Die krijgen in de eigenschappen iets van de liefde en van de gunsten des Vaders in de harten te smaken. Al is misschien maar één keer in je leven gebeurd. Of misschien eens twee keer. Want je moet maar tot 10 zijn we niet komen. Moet je maar niet overdenken. Maar dat dat nu eens eens of twee keer in je zielen gebeurd is. Dat het van binnen ging breken. Dat het zo ging smelten. Vanwege de liefde. Die in je hart onverwacht uitgestort werd. Tegenover dat wezen Gods. Dat je ging zingen, God heb ik lief. En dat er toen er geen mens bij was, want had er mensen bij ben opnieuw zo zijn. Maar alleen met God en dat u het missen zijn. En u alleen met dat wezen op de wereld. Dat je zegt, o God, wat heb ik je toch lief. Ik kan werkelijk zeggen op het ogenblik dat ik je lief heb boven alles. Niets is er waar ik in kan rusten. En dan is die liefde die kan zo sterk zijn. Dat ze zeggen u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Maar dan gaat die man die haar doorheen. Dan kan dat volk niet in de bekommering. Die moeten blijven staan. Maar Asaf die gaat daar door. En mij hiertoe. Door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. We moeten gaan eindigen de tijd eerst. Het is maar een enkel woord vanmiddag. Over het eerste punt. We hopen een volgend maal het verder uit te gaan breiden. Het zou niet erg wezen om het een beetje uitbreiden mensen. Want toch. Een mens weet zo weinig van God af. En die weet zo weinig van Christus af. En die weet zo weinig van de Heilige Geest. Dat we onder die indruk vanmiddag maar naar huis mochten gaan. Wat weet ik ervan, o God? Wat weet ik ervan? Maar dat de noodzakelijkheid opgebonden en aangebonden. Mijn onbekeerde medereiziger. Oh, dat het niet te verheefs was. Dat je vanmiddag hier hebt mogen zitten. Maar dat God het aan je harten mocht zegenen. O, de Heere maakt zich nog vrij. Die buigt zo laag neer. Zo hij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostelijk woord. Verhard u niet. Maar laat u lijden. O, dat het je hart nog breken mag. Eer dat het voor eeuwig te laat is. En volk des Heeren, die er enige betrekking op gekregen hebt, je zou vanmiddag je gemis wel gehoord hebben. Dat zou je wel gehoord hebben. O, ik denk dan beschaamd naar huis zullen moeten. Maar dat het ons maar tot hem mag uitdrijven. Die de volheid zelf is. En de alles. De alles goedmakende goedheid. De alles goedmakende goedheid. De Heere zegen het eenvoudige woord. Aan onze harten en bekrachtig het. Door zijn eeuwige geest. Amen. Heere, heilig het nog aan jong en oud, klein en groot. Dat het nog vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering waardig. Wil verder in uw gunstige denkboek in de avond nog samenbrengen. Ons nog verblijden met uw overkomst en inkomst. En kon het zijn, wil uw kerk nog eens bouwen in de benauwdheid der tijden. En uw Sion nog bevestigen. En dat alles in de verzoening van onze zonden om Christus willen. Amen. Het laatste vers van Psalm 36. Bij u, Heer, is de levensbron en wat er verder volgt. Yeah.